Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 132, de versen 6, 9 en 10. 132, vers 6. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we het laatste vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna volgt de schriftlezing. Die is deze avond uit het tweede boek van de Koningen, tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemen nu 2 Koningen 2, vers 1 tot en met 15, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het zevende vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Koningen 2. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: ik weet het ook wel. Zwijgt gij stil? En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: ik weet het ook wel. Zwijgt gij stil? En Elia zeide tot hem: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en zij beiden gingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zeide: dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide: gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen word, het zal u alzo geschieden. Doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beide scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het. En hij riep: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. en hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zeide: waar is de Heere, de God van Elia, ja dezelfde? En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten die tegenover Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij: de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. Tot zover de schriftlezing deze avond. We willen deze avond verder gaan met de behandeling van het leven en de ambtelijke dienst van Elia de profeet. We naderen het einde van zijn levensgeschiedenis, al zullen er zeker nog twee preken volgen na deze, zo de Heere wil. De woorden van de tekst voor deze avond zijn de versen 9 en 10. 2 Koningen 2, de versen 9 en 10. Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zeide: dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide: gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden. Doch zo niet, het zal niet geschieden. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Het is voor de tweede maal, Heere, dat wij samen zijn op deze dag. Vanmorgen mocht de gemeente samenkomen en mocht het woord, de preek, gelezen worden. En vanavond zijn we samen rondom uw woord en we mogen uw woord bedienen in het midden van de gemeente. Wat een voorrecht. Allereerst dat u ons uw woord laat. Want wij vinden dat vaak zo vanzelfsprekend, zondags kerkgang. Maar elke zondag en elke kerkdienst laat het zien dat u uit onverdiende goedheid met ons bemoeienis wilt hebben. En ons door uw woord en door uw geest wilt opzoeken en wilt aanspreken. Dat u niet met ons doet naar onze zonde, want dan zou u de kandelaar van uw woord volstrekt weg moeten nemen. Maar dat u uw woord laat en de deuren van uw huis laat opengaan. En dat wij onder het woord mogen samenkomen. Wat een wonder ook dat we uw woord mogen bedienen. Want ook dat is geen vanzelfsprekendheid. Heere, doe ons dat ook persoonlijk steeds dieper beseffen. Dat het een zegen is als we in de dienst gesteld worden. Maar dat het een nog grotere zegen is dat u ons in de dienst laat. En dat u ons ondanks afdwalingen, want die zijn ook dominees niet vreemd, en ondanks Jona's gevoelens en Jona's gedachten om weg te lopen van de opdracht die u ons geeft, want in onze dwaasheid komen die ook op in het binnenste, ons toch in de dienst laat. Heere, wil u dan ook deze avond ons niet alleen laten, maar in de prediking zelf meekomen als de getrouwe God, die ondanks afdwalingen en wegzwerven toch de krachten, de zwakke krachten van nietige mensen wilt gebruiken als slijk in uw handen, opdat zondaren tot bekering gebracht worden, opdat mensen onderwijs ontvangen vanuit uw woord. Wat een wonder is het ook, Heere, als we als gemeente mogen samenkomen. Als we met onze kinderen, wanneer we kinderen mogen bezitten, ons mogen scharen onder de levende verkondiging van uw woord. Dat u ons spaart en draagt. Dat u ondanks het ongeloof en de onbekeerlijkheid die er ook onder ons is, die er ook in de gemeente is, toch nog het woord laat verkondigen. En ondanks de dwaasheden die uw kinderen ook niet voorbij gaan en de eigen gerechtigheid die ondanks het genadewerk van u er soms zo zijn kan, toch niet ophoudt met uw trouwe zorg en met het werk van uw genade naar ons af te dalen en tot ons te spreken. Wij worden daar vanavond aan herinnerd. Want toen de profeet Elia werd weggenomen en velen dachten, ook Elisa, dat het nu wel op zou houden, zorgde u dat de fakkel verder gedragen werd. Dat uw woord bleef. En u laat het zien vanavond dat als uw woord er blijven mag, als we mogen luisteren, als dienstknechten geroepen worden, dat dat alles tekenen zijn van uw trouw en van onverdiende goedheid. Maar nu bidden we heel in het bijzonder. Niet alleen of u daar onze ogen voor wilt openen, voor het eerst of ook opnieuw, maar of u in de prediking ook van deze avond, in de ambtelijke dienst van de verkondiging van het woord, zo wilt meekomen dat we niet alleen luisteren mogen. Dat we misschien niet alleen mogen instemmen met de prediking of niet zo in mogen stemmen met de prediking. Maar Heere, wil u ons in ons hart grijpen, voor het eerst of opnieuw. Want wij allen zijn mensen, broos en vergankelijk. We hebben het de vorige week gehoord vanuit ditzelfde schriftgedeelte. De wanden tussen tijd en eeuwigheid kunnen zo dun zijn. De dood wenkt ieder uur. En dan mogen we uw naam erkennen dat u deze week niemand van ons door de dood wegnam. Dat in deze vakantieperiode wij allen terug mochten keren wanneer we weg geweest zijn. Uw hand beschermend en bewarend was over ons uitgebreid. Maar Heere, wat zijn we arm als we alleen die grote, onverdiende, algemene zegeningen van u kennen. En als we dat vernieuwende werk van uw genade, dat hartveranderende werk, dat nog missen. Heere, wil dat onder ons werken. Onder onze jonge mensen, onder onze ouderen. Wil u ons in ons hart grijpen en ons onrustig maken, zodat onze ziel onrustig wordt over onze zonde, over onze verlorenheid. Dat we onrustig worden, hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? Heren, dat kunnen we onszelf niet geven en ook elkaar niet geven. Net zo min als Elia de gave van de geest kon schenken aan zijn dienstknecht en broeder Elisa. Dat is uw werk, maar daarom mogen we wel smeken. Wil u het aan ons geven en onder ons bewerken? Heren, wil jonge mensen wakker schudden, wil kleine kinderen indrukken geven van de geestelijke dingen. En wil ook jonge mensen, en misschien zijn er onder ons, die innerlijk met wat verzet zich onder uw woord schaarden. En misschien omdat ze moesten naar de kerk kwamen, zo onder het beslag van uw woord leggen dat het verzet verdwijnt. Dat ze ingeworden worden voor de prediking van uw heilig woord, van recht en van genade. En wil u uw koninkrijk onder ons uitbreiden. Denk aan mensen, heren, die met geestelijke vragen hun plaats in de kerk hebben ingenomen. Ze kunnen er vele en velerlei zijn. Er kunnen er onder ons zijn die kleine gedachten van zichzelf kregen, omdat ze iets gingen inleven van hun nameloze armoede voor u. En als we die gaan zien, heren, ze is zo nameloos dat ze met geen pen te beschrijven is en met geen tong uit te drukken. Maar naarmate we armer worden voor u en dat echt wordt ingeleefd, krijgen we u steeds meer nodig, ook al kunnen we nergens bij. En nu worden we vanavond stilgezet bij een verzoek van iemand die u zo nodig had, omdat hij zijn nood en zijn onbekwaamheid inleefde. Heren, geef twee delen. Heren, als er dan vanavond onder ons zijn, die niet slechts om genade vragen, maar om twee delen genade, omdat ze zichzelf zo onwaardig en zo schuldig zien, zou u dan dat verzoek, dat smeekgebed willen verhoren? Want ze vragen toch niet te veel. Het komt toch voort uit de behoefte van het hart. Uit het besef van onbekwaamheid. Uit het besef van machteloosheid en van hulpeloosheid. Heere, wil u ook denken aan allen die uw naam vrezen. Wil u hen leiden en onderwijs geven. Wil u geven dat ze iets mogen verstaan of dieper gaan verstaan van die levenshouding, van die stervenshouding van Elia. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem is mijn heil. En dat ze zo achter u aan mogen komen. En ook met betrekking tot het vorderen in de kennis van de genade. Van het dieper ingeleid worden in de heilgeheimen van Christus. Het bij u zoeken. En in die gesteldheid van het hart ook mogen luisteren. Want dan vallen er ook van de kansel voor mensen die het zo van u verwachten, vanuit uw woord toch kruimels, ongedacht. Om onderwijs te geven en het hart te vertroosten. Wil u, Heere, met heel de gemeente zijn? We leggen de geestelijke noden aan u voor. Ze zijn meer en dieper en wijder en groter dan wij in onze eenvoudige woorden kunnen uitdrukken. Maar u weet, er kunnen ook zoveel andere dingen zijn. Dingen die ons bezet houden. De 7 dagen van de week en dus ook in de kerk en dus ook op de zondag. Wil u geven dat alle zorgen van het leven en de moeite en de vragen die ons bijblijven geen hindernis mogen zijn in het luisteren. Wil in moeilijke omstandigheden uw kracht en hulp schenken. Wil u, wanneer de dingen niet moeilijk zijn, maar we veel zegeningen mogen ontvangen, ons hart zo klein maken voor u, dat we onder de zegeningen u niet zouden verachten en zouden zeggen, wie is de Heere? Maar dat de goedheid van u ons vernedert en tot bekering brengt. Wil u midden in onze kerken zijn? Want niet alleen als gemeente, maar ook als kerken mogen we elkaar voortdurend aan u opdragen. We bidden of u onze kerken wilt bewaren bij uw woord en wilt doen terugkeren tot uw woord. En of u onder ons wilt werken met de krachtige bediening van uw Heilige Geest. Heren, we zijn als kerken, en dat geldt niet onze kerken alleen, maar heel het kerkelijk leven in ons goede vaderland. In een tijd waarin veel afval en verwarring is. En die afval en verwarring komt uit ons voort, die is niet van u. Zou u zelf met uw geest een opleving, een geestelijk ontwaken willen schenken onder ons en buiten onze kerken? Zou u zelf Elia's en Elisa's knechten willen roepen die de bazuin van wet en evangelie, van recht en van genade aan de lippen mogen zetten en dat de bazuin geen hortend en geen stotend geluid mag geven, maar een helder geluid? Wil u geven dat wij als land en volk diep vernederd mogen worden voor u? Verneder ons, vorstenhuis, heren, want er is geen groter weldaad voor het Oranjehuis dat het voor u vernederd wordt. Verneder onze regering, de Paarse coalitie. Want er is geen groter zegen voor de nieuwe regering dan dat ze voor u vernederd wordt. Verneder alle Nederlanders, hier en in de vreemde. Want er is voor Nederlanders geen groter zegen dan dat ze voor u vernederd worden. En wil u krachtig in de weg van de bekering en van het geloof werken. O God, erbarm u over Nederland dat zich van u afkeert en dat het verdient dat de kandelaar geblust wordt en weggenomen wordt naar volken die, wanneer het gaat over de geschiedenis en over de bemoeienissen van u in dit lage land bij de zee, waardiger zijn dan wij. Maar, Heere, ondanks onze zonde wil u nochtans aan uw verbond gedenken. En ook hier in Nederland blijven, terugkeren, krachtig werken, een wederkeer geven. We hebben het niet verdiend, maar wil u het schenken uit louter genade. We bidden dat heel in het bijzonder op de plaats waar we samen zijn, in de gemeente, de samenkomst, door uw goddelijke toezegging toch genoemd, de werkvloer waar de Heilige Geest wil arbeiden. Heere, werk die bekering en die opleving onder ons en onze kinderen. We vragen het eerbiedig uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het derde en het negende vers zingen we samen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, vers 3, och schonkt gij mij de hulp van uw geest. En het negende vers, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. 3 en 9 van Psalm 119. Psalm 145, het zesde vers, zingen we aan het einde van de prediking. De Heer is recht in al zijn wegenwerk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145, het zesde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, verscheidenen van ons hebben wel eens aan een sterfbed gestaan. En vooral wanneer het gaat om het sterven van iemand die ons zeer naast stond en die in zijn leven iets liet zien, liever bij wie de Heere iets liet zien van de vreze des Heeren, dan vragen we aan iemand die daarbij was, heeft hij of heeft zij nog iets gezegd? Wat waren de laatste woorden? Heeft hij nog gesproken van de hoop die in hem was? En zulke dingen zijn heel begrijpelijk. Want daar verlangen we naar. Zeker van degene die ons lief zijn. Vader, moeder, opa, oma, man of vrouw. En toch, in de Bijbel leest u met betrekking tot deze dingen eigenlijk wat anders. Wanneer het gaat over de laatste woorden van de Bijbel, heilige, dan komt u inderdaad een enkele maal tegen dat ze spraken over de hoop die in hen was. Op hun sterfbed. Maar meestal getuigden ze veel meer van de hoop die in hen was bij hun leven. En spraken ze op hun sterfbed de levende aan. Waarschuwden ze. Wezen ze de weg. En dat mag ons wel het een en ander te zeggen hebben, want denkt u maar aan Jacob. Zeker, hij sprak tijdens zijn sterfbed die gouden woorden, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Maar veel breder sprak hij al zijn jongens aan en in hen de stammen van Israël, Ruben en Simeon en Levi, met opdrachten, met waarschuwingen, met vermaningen. En als u denkt aan het heengaan van Mozes, het hele boek Deuteronomium is eigenlijk Mozes' afscheidstoespraak vlak voor zijn heengaan, waarbij hij aan de levenden het woord van de Heere verkondigt. En zelfs bij Elia, wanneer hij alleen is met zijn knecht, met zijn broeder Elisa, dan spreekt Elia niet zozeer over wat hem te wachten staat. Al had hij dat zeker gekund. Maar hij spreekt de levende aan. Met betrekking tot de opdracht die de Heere op zijn nog jonge schouders gelegd heeft. En we willen daar samen naar luisteren. Het laatste gesprek tussen Elia en Elisa. Gedachten zijn heel eenvoudig. Allereerst de vraag van Elia. We lezen namelijk dat Elia vraagt, begeer wat ik u doen zal. In de tweede plaats het verzoek van Elisa. Elisa zegt dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En tenslotte het antwoord van Elia. En Elia zeide, gij hebt een harde zaak begeerd. Dus het laatste gesprek tussen Elia en Elisa. De vraag van Elia, het verzoek van Elisa en het antwoord van Elia. Vorige week zondag hebben we samen stilgestaan bij het begin van dit hoofdstuk. En we hebben gezien dat de Heere niet alleen Elia persoonlijk, maar ook zijn knecht Elisa en zelfs de profetenzonen erop heeft voorbereid dat het heengaan van de grote vuurprofeet Elia aanstaande was. Hoe de Heere dat gedaan heeft, weten we niet. In elk geval heeft de Heere door zijn woord en door zijn geest al deze mensen erop voorbereid dat hij op het punt stond om zijn kind, zijn knecht Elia, uit de strijd van dit leven weg te nemen. En voordat Elia uit dit leven wordt weggenomen, krijgt hij een bemoediging. Want de Heere stuurt hem van Gilgal, zijn woonplaats, langs verschillende plaatsen waar scholen van de profeten zijn. En die scholen van de profeten zijn tijdens de avond van Elia's leven gevormd. En we mogen op grond van allerlei Bijbelgegevens toch geloven dat dat vrucht was op de prediking van Elia. Als hij keek naar het vorstenhuis en als hij keek naar de brede lagen van het volk en van de maatschappij, dan was zijn prediking eigenlijk zonder gevolg en zonder vrucht gebleven. Het volk had wel geroepen: de Heere is God, de Heere is God, bij de berg Karmel, maar het was, zo lijkt het, niet veel meer geweest dan een tijdelijke rimpeling in de harten van de Israëlieten. Geen hartgrondige, hartvernieuwende bekering. Maar ondanks het feit dat hij zo vaak harde harten tegenkwam en dove oren tijdens zijn profetische dienst, in de nadagen van zijn profetische arbeid gaf de Heere profetenscholen, waar jonge mensen bij het woord leefden en vanuit het woord onderwezen werden. En als hij weggenomen wordt in de laatste uren van zijn leven, de laatste dagen van zijn leven, leidt de Heere hem als het ware bij de hand langs die profetenscholen en laat de Heere hem zien: zie het nu wel, Elia, je dacht dat je alleen was. Je dacht dat heel je werk ijdel was. Maar nu mag je het zien, ik heb je toch gebruikt. En van Gilgal ging het naar Jericho, en van Jericho ging het naar de Jordaan, en over de Jordaan, samen met zijn knecht Elisa, die hem nu een aantal jaren, sommigen zeggen 3, anderen zeggen 6, zoveel jaar in elk geval gediend heeft. Het lijkt erop, gemeente, dat tijdens die reis van Elia en Elisa ze samen niet zoveel gesproken hebben. Ze zullen wellicht meer gesproken hebben dan hier in dit hoofdstuk staat, want dit hoofdstuk duidt uiteindelijk alleen maar de hoofdlijn aan van wat gebeurt. Maar als we het hoofdstuk nauwkeurig volgen, dan krijgen we de indruk dat er niet veel meer woorden gewisseld zijn tussen Elia en Elisa dan die telkens terugkerende vraag van Elia als ze weer in een plaats waren aangekomen: Elisa, blijf nu hier, want de Heere heeft me naar Jericho gezonden. Of Elisa, blijf nu hier, want de Heere heeft me naar de Jordaan gezonden. Blijkbaar moest Elia op hoogst bevel van 's Heeren mond dat tegen zijn knecht Elisa zeggen. Waarom? Wel, de vorige week is het aangestipt en we moeten er vanavond iets breder op ingaan. Dat zal een beproeving geweest zijn. Een beproeving voor Elisa. Moest duidelijk worden wat er nu eigenlijk in het hart van deze profetenzoon, van deze Elisa, leefde. Want de vraag werd niet gesteld door Elia. Dat wordt uit de tekst verband en het verloop van de geschiedenis duidelijk. Alleen maar als een afwijzing en nu moet je hier maar blijven, punt. Want als Elisa dan antwoordt uit hartelijke verbondenheid met zijn leermeester: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten, dan laat Elia het zo. En we krijgen de indruk dat hij in zijn hart diep verblijd is dat Elisa zoveel aanhankelijkheid aan hem en aan het woord van de Heere betoont, dat hij zijn meester niet wil verlaten. De vorige week is het gezegd, je vindt eigenlijk hier een soort parallel met Naomi en Rut en Elia en Elisa. Elia zegt: blijf hier. Naomi zegt tegen Rut: ga terug. Maar we lezen van Rut dat ze bij haar schoonmoeder blijft en zegt: wat er ook gebeurt, ik zal u niet verlaten. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. En iets dergelijks leest u hier. Dat wanneer Elisa, de jonge profeet, op de proef gesteld wordt, dan blijkt dat hij Elia niet verlaat, maar dat hij bij zijn meester wil blijven. U moet niet vergeten, dat is meer dan alleen maar betrokkenheid. Meer dan alleen maar liefde of aanhankelijkheid aan Elia. Hierin vinden we iets van geloof en van liefde met een hoofdletter. Van het werk van God. dat beproefd wordt. Maar als het beproefd wordt, toch nader aan de Heere en aan de dienst van de Heere verbindt. En als we dat goed zien, dan gaan we ook de woorden van de tekst van vanavond beter begrijpen. Want als ze dan door de Jordaan heen gegaan zijn, en laten we niet vergeten dat dat een machtig wonder is. Want dat Elia zomaar zijn mantel neemt, die kemelsharen mantel, die tot een soort prop opeenwikkelt en dan met die prop het water slaat en ze gaan door de rivier heen. Want op het slaan van Elia's mantel opent zich de rivier en wordt er een pad gebaand. De Heere baant hun een weg. En samen komen ze in de woestijn, vermoedelijk op de plaats waar eeuwen geleden Jozua stond, met het volk van Israël toen het vanuit de woestijn in de richting van Jericho wilde trekken. En dan wordt het moment ontroerend en plechtig. Want Elia zegt dan tot Elisa: begeer wat ik u doen zal, eer ik van u word weggenomen. U voelt het. In deze woorden blijkt dat Elia er diep van doordrongen is. Nu is het ogenblik gekomen. De Heere neemt mij weg van dit aardse en neemt mij weg van Elisa. Afscheid nemen, voorgoed. En op dat moment denkt Elia niet in de eerste plaats aan wat hem te wachten staat. Dat zal zeker ook de snaren van zijn ziel beroerd hebben. Maar hij denkt nu, in opdracht van zijn zender, aan zijn jonge vriend, de profeet Elisa. En hij zegt: begeer wat ik u geven zal, eer ik van bij u weggenomen word. Gemeente, dat is niet een vraag die we heel breed op moeten vatten. Zo dat Elisa nu alles mag zeggen wat in zijn hart leeft en dat hij een hele lijst, we zouden bijna zeggen, en ik bedoel het heel eerbiedig, een verlanglijst mag presenteren van alles wat hij maar bedenken kan. Dat is de bedoeling van de vraag zeker niet. Het is een hele gerichte vraag. Een vraag die we ook moeten lezen tegen de achtergrond van al die eerdere vragen die Elia aan zijn knecht Elisa gesteld heeft. Het is deze vraag en zo mag ik hem lezen. Elisa, wat is nu het allernodigste? Dus niet een verlanglijst, maar wat is nu het meest noodzakelijke? Wat begeer je boven alles? Wat is je diepste verlangen, nu ik van je word weggenomen? En u voelt wel aan, als we het zo lezen, is dat opnieuw een beproeving. De eerste beproevingen waren deze, dat Elisa op de proef gesteld werd of hij bij Elia wilde blijven of achter zou blijven. Nu hij meegegaan is, stelt Elia en ten diepste de Heere zelf hem op de proef. Elisa, wat heb je nu het meeste nodig? Wat is nu het diepste verlangen van je hart op dit belangrijke moment, nu ik van je weg zal gaan en je alleen de taak die op je schouders ligt zal moeten gaan uitoefenen? Denkt u het zich eens in, gemeente, dat die vraag zo aan u gesteld zou worden? Wat is nu uw... Wat is nu jouw diepste verlangen? Wat is het allervoornaamste in uw leven? Als de Heere nu door zijn woord en door zijn geest, dat is heel persoonlijk vanavond, aan u, aan jullie of aan mij zou afvragen, wat zouden we dan zeggen? Wat zouden we dan denken? Want er zijn van die gebeurtenissen en van die geschiedenissen in de Bijbel waarin min of meer hetzelfde voorkomt als hier in deze geschiedenis. U weet misschien, de jonge mensen zeker, en daarom de ouderen nog beter, dat Salomo iets dergelijks overkwam. Toen hij koning geworden was en toen hij een droom kreeg aan het begin van zijn koningschap en dat de Heere van hem vraagt in die droom: Salomo, begeer wat ik u geven zal. Bijna dezelfde woorden als die hier genoemd worden. En dat Salomo dat ook opvat als de Heere vraagt hier niet naar een hele lijst van allerlei dingen, maar waar het mij nu voornamelijk voor al om te doen is. En dan leest u zo heel eenvoudig, en dat is toch ontroerend bij die jonge koning niet. Heere, dat gij uw knecht geeft een verstandig hart. Wat zou in uw hart leven als die vraag aan u gesteld zou worden? Wel, we luisteren naar het woord en we zien dan dat bij Elisa dit in zijn hart leeft. Dat hij aan Elia zegt dat twee delen van uw geest op mij zijn. Nou, wat bedoelt Elisa daarmee? Daar is wat verschil van mening over. Ik moet daar iets van zeggen, maar we hoeven daar niet te lang bij stil te staan, want het verschil is niet zo wezenlijk. We wijzen vanzelfsprekend de verklaring af dat Elisa hier alleen maar zou spreken in bewondering voor de geestkracht van Elia. Dat Elisa hier zou denken, wel, die Elia, dat was toch zo'n geweldige persoonlijkheid die als het ware een elektriserende invloed had op de massa's, die mensen op de knieën kon krijgen, een redenaar van de eerste klasse en van de bovenste plank. Wel, zo zou ik willen zijn, zo'n geweldig mens, zo'n bijzonder mens. Dat bedoelt Elisa volstrekt niet. En daar is iets heel gevaarlijks in, gemeente. Wanneer wij ook binnen de kerk gaan staren op bijzondere mensen. Of gaan eindigen in de bijzondere gaven die mensen hebben en ze daarom gaan vereren of zelfs verafgoden. Daar hebt u alleen maar het ongenoegen van de Heere over te wachten. Want God is een jaloers God. Het gaat erom, niet dat ik de bijzondere eigenschappen of de bijzondere kwaliteiten van iemand begeer, maar dat ik de geest met een hoofdletter, die op een knecht van de Heere rust of op een kind van de Heere rust, dat ik die begeer. En dat is het verzoek van Elisa. Want het woord geest wordt in de meeste uitgaven van de Statenbijbel, en niet zonder reden, wel met een kleine letter geschreven. Maar het gaat, dat maakt heel het verband duidelijk, dat deze Elisa begeert dat die kracht van de Heilige Geest, die zo krachtig werkte in zijn leermeester Elia, dat die in hem gevonden wordt. En wat bedoelt hij dan met een dubbele mate? Twee delen. Dat kan op twee manieren worden uitgelegd. Sommige uitleggers zeggen, wel, dat heeft te maken met wat Mozes schrijft in Deuteronomium 21, als het gaat over de erfenis die een vader geeft aan zijn oudste zoon. U leest het misschien wel na thuis, dan zult u vinden dat wanneer een vader meer dan één zoon heeft, dan verdeelt hij de erfenis bij zijn leven onder de zoons, en dat schrijft hij zo in zijn testament. Maar dan is het zo dat terwijl alle zonen een gelijk deel krijgen, de oudste zoon, omdat hij het beginsel van zijn kracht is, een dubbel deel krijgt, twee delen krijgt. En dan zou het zo zijn dat Elisa hier denkt aan de profetenzonen, aan die mensen, die jonge mensen die eenvoudig het woord uitdragen onder het volk. En dat hij zegt, Elia, mijn heer, wilt u van de Heere smeken of ik met een dubbel deel als de oudste zoon mag worden toegerust met de geest? Want ik word toch benoemd en ik word toch gezalfd als uw opvolger. Geef dat ik een dubbel deel mag hebben vergeleken met die profetenzonen. Een andere opvatting is, en zelf acht ik die waarschijnlijker, dat Elisa vraagt, Elia, u had veel van de geest, maar ik zou zo graag nog meer van de geest willen hebben. Een dubbel deel. Twee keer zoveel als u. U zegt misschien, maar mag dat dan? Elia de profeet, die machtige dienstknecht van de Heere. Elisa, is het geen grote onbescheidenheid om twee keer zoveel werk en bediening van de geest te smeken? Dat hoeft niet, gemeente. En dat is zeker hier niet het geval. Want als Elisa dat vraagt, zou u kunnen denken, nou, Elisa is toch maar een mens die het hoog in zijn hart heeft, hoogmoedig is. Hij wil nog een beter profeet zijn dan Elia, zo kunt u het lezen, maar dat is de bedoeling niet. U kunt het ook anders lezen, namelijk. Elisa beseft zo zijn volstrekte onwaardigheid, zo zijn volstrekte hulpeloosheid, dat hij zegt, Elia had veel van de geest, maar ik ben zo'n arme en ellendige in mezelf. Onbekwaam om dit grote werk te doen, Heere, ik heb nog veel meer nodig. En zo is het kennelijk bedoeld. Want we moeten goed verstaan dat wanneer iemand werkelijk ootmoedig is voor God en zijn eigen schuld en zijn eigen rechteloosheid en ook zijn eigen onbekwaamheid gaat inleven, dat hij dan veel van de Heere gaat vragen. Ootmoedig, zonder dat we de Heere iets kunnen eisen, maar een diep besef van afhankelijkheid, een diep inleven van eigen nood en eigen schuld heeft veel genade nodig. En laten we dan de Bijbelse meetlat maar eens langs onze gebeden leggen. Hoeveel genade heb u nodig? In uw dagelijkse gebeden. In uw dagelijkse worstelingen aan de troon van de genade. Of hebben we geen worstelingen aan de troon van de genade? Of bidden we alleen maar voor de vorm? Of bidt die jongen op de middelbare school bij zijn doosje met brood alleen maar heel gauw, omdat het natuurlijk niet erg flink is vandaag aan de dag, als je nog voor je eten bidt, zonder te denken. Misschien nog wel je kindergebedje toen je 2 of 3 was. Heere, zegen deze spijzen, amen. Misschien zelfs die man op zijn werk, moeilijk vandaag, zeker als je werkt te midden van de chaotische godslasteringen die onze cultuur en onze tijd zo rijk is. Alleen maar prevelen, heel gauw, ze mochten eens wat zeggen. En zelfs 's avonds, alleen maar voor de vorm. Gemeente, wat arm. Als het zo is of daarop lijkt. Als het alleen maar vorm is. En er nooit is, al is het dan maar met 1 woord. Al is het dan zelfs maar met een hartelijke zucht. Geschreeuwd wordt om veel genade. Omdat ik weet dat ik veel genade nodig heb. Want echt, hoe meer ik met mezelf aan de grond kom en mijn afhankelijkheid recht en grondig ga inleven, hoe meer ik ootmoedig en toch ook met een stuk vrijmoedigheid de Heere ga smeken, o God, genade. Want echt, wanneer het om genade gaat en om de noodzaak van de vervulling en de bediening met de Heilige Geest gaat, of dat nu om ambtelijke vervulling gaat met de Heilige Geest, zoals bij Elisa, of ook om persoonlijke vervulling met de Heilige Geest, zoals voor ieder die oprecht tot de Heere leert vragen, dan wordt dat het allervoornaamste in ons leven. En dan houden een heleboel minder belangrijke gebeden, die houden wel eens een poosje op. Want het kan zo zijn in ons gebedsleven, in onze verzoeken die we aan de troon der genade richten, dat we de Heere heel veel voorleggen. En begrijpt u me alstublieft niet verkeerd vanavond. Wij mogen alle dingen die vanuit het woord geoorloofd zijn aan de Heere voorleggen. Stort voor mij uit uw ganse hart. Maar gemeente, heb u daar soms ook niet zo'n last van? Dat u met allerlei dingen bezig kunt zijn, ook in uw gebeden. Dat je bezig kunt zijn met de kerk en dat je bezig kunt zijn met de gemeente en dat je bezig kunt zijn met probleem A, B, C, D tot en met het hele alfabet. Dat je bezig bent met de zorgen voor je kinderen. Dat je bezig bent met de dingen, de beslissingen die te nemen zijn, en noemt u maar op. En dat te midden van dat oerwoud aan dingen wat uw hart vervult, de grootste nood en het allervoornaamste op de achtergrond blijft. Leg er uw gebeden eens na. Leg uw gebeden eens naast deze meetstaf vanuit het woord van de Heer. En dan komt die vraag terug. U bent me al voor in gedachten. Als u nu gevraagd werd, zoals het aan Elisa gevraagd wordt, wat is het dat ik u geven zal, voordat ik heen ga? In de naam van de Heere wordt door deze godsgezant dat verzoek aan hem voorgelegd. Zeg, wat zou jouw antwoord zijn? Och, dan worden allerlei dingen, hoop ik, minder belangrijk. Ik zeg niet onbelangrijk, maar wel van de tweede orde. Als het goed is, is het dan net als bij die tollenaar in de tempel, die aan de ene kant zijn ogen niet op durfde heffen naar de hoge, zich schaamde vanwege zijn zonde, van verre stond en niet bij die fariseer kon komen en er ook niet bij durfde komen, maar die toch maar één nood had en veel meer van de Heere vroeg dan heel die brallende lijst van eigen gerechtigheid in het gebed van de fariseer. Want hij vroeg het grootste wat God weg te geven heeft. Het meest onverdiende. Genade. O God, wees mij, de zondaar, genadig. En dat is, al zijn de omstandigheden anders, in wezen hetzelfde als wat Elisa vraagt. Genade. De geest. U zegt misschien, ja, is het wel hetzelfde? Want bij Elisa is het toch zo dat hij zag op de geest die God aan Elisa en Elia zijn leermeester gegeven had. En dan ging het toch speciaal om de profetische bediening, om de prediking en om het volk te kunnen aanspreken en de weg te kunnen wijzen. Jazeker, daar ging het ook om. Om de bediening van de geest, om kracht te ontvangen en wijsheid en bediening en licht om het volk het evangelie voor te houden. Dat ook. Maar het was meer. Want Elisa's zwakheid is niet slechts een onbekwaamheid tot het ambt. Die onbekwaamheid tot het ambt ligt geworteld in zijn volstrekte ellende. In zijn volstrekte onmogelijkheid om God te eren en God te bedoelen. Dat is als het ware een tweeling, als het goed ligt. Bij al degenen die geroepen worden om het woord uit te dragen. Hun onbekwaamheid ligt geworteld in hun zondaar zijn. En hun zondaar zijn is de oorzaak van hun onbekwaamheid. En vandaar dat het gebed om ambtelijke genade en ambtelijke ondersteuning, als het goed is, ook altijd op de een of andere wijze verband houdt met het gebed om persoonlijke leiding en persoonlijke bediening van de geest en persoonlijke genade. En zo lezen we het ook hier. Elisa had een grote nood. Hij had God nodig. Hij had de geest nodig. Een dubbel deel. Omdat hij zijn onmogelijkheden en zijn onbekwaamheid zo inleefde. En weet u wat er dan gebeurt, gemeente? Wanneer mensen werkelijk met hun nood voor God komen en werkelijk de Heere eenvoudig, maar toch dringend smeken om veel genade, dan geeft de Heer het ook. Dominee Bakker, wijle dominee Bakker, vanmorgen is nog een preek van hem gelezen. Zegt het vaak in zijn preken, vooral in zijn gebedsgestalte. Wij krijgen niet wat we begeren. Niet omdat we te weinig. Niet omdat we te weinig vragen. Maar omdat we niet genoeg vragen. Met andere woorden, wij zijn vaak zo karig. We denken vaak zo klein van de Heere. En daarom zijn onze gebeden vaak zo arm. Maar niemand die oprecht en ootmoedig voor de Heere buigt, vraagt te veel. Als het maar gebeurt in de rechte gestalte, gebedsgestalte van de ootmoed. Zo vraagt Elisa. En hij ontvangt. Nee, dat gaat niet onmiddellijk. En dat gaat ook niet zonder dat daar strijd en vragen op afkomen. Want als hij dit verzoek heeft uitgesproken, dan zegt Elia als antwoord op zijn verzoek, gij hebt een harde zaak begeerd. En dan zegt hij de wonderlijke woorden daarachteraan, indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden. Doch zo niet, het zal u niet geschieden. Wat bedoelt de grote vuurprofeet hier? Wel, hij laat hier zien, en dat is een heel belangrijk gegeven, dat hij niet te beschikken heeft over de gave van de Heilige Geest. Elisa heeft gevraagd of de Geest van de Heere in ruimere mate, in rijke mate aan hem gegeven wordt, opdat hij bediend zou worden en toegerust zou worden tot dat werk te midden van het afkerige en afgodische Israël. En Elia weet wel dat Elisa dat nodig heeft. Daar is hij van overtuigd. Maar deze gave heeft Elia niet in handen. Elia niet. En Elia die heeft daar zo even de grootste wonderen verricht. Die heeft daar zonder een woord te zeggen, met alleen maar de klap van een mantel op het water, de Jordaan weten te splijten, zodat er een pad gebaand werd en ze erdoor konden gaan. Dat moet toch wel een bijzondere wonderdoener zijn. Ja, dat kon Elia. Alleen maar door de kracht van de Heere, omdat de Heere met hem was. Maar zelfs Elia beschikt niet over de gave van de Geest. En ik zeg het tussen haakjes, maar u moet dat verder maar overwegen. Dat is iets wat we vandaag grondig op ons moeten laten inwerken. Nu je van allerlei kanten hoort dat er mensen zijn met een bijzondere bediening van de Heilige Geest. Waardoor ze mensen kunnen genezen en noemt u het allemaal maar op. Het lijkt wel alsof de Heilige Geest zich schikt naar hun bevelen. Gemeente, ik lees dat nergens in mijn Bijbel. Ik lees wel dat God mensen gebruikte om wonderen te doen. Elia, Mozes en in het Nieuwe Testament de apostelen, wonderlijke dingen. Maar ik lees bij allen stuk voor stuk dat die wonderen gebeurden op Gods tijd en op Gods wijze. En dat geen enkele apostel en geen enkele profeet het ooit durfde zeggen. Dat hij de gave van de Heilige Geest in de handen had en erover kon beschikken. Nee, Elisa hoort hier van Elia, gij hebt een harde zaak begeerd. Daar heb ik niet over te beslissen. Dat is het soevereine werk van de Heere. Ik begrijp uw verzoek. Ik stem er van harte mee in. En in het hart van Elia zal een stil gebed zijn opgerezen. O God, sterk mijn jonge vriend en geef het. En hij mag aan Elisa ook zeggen hoe hij het zal weten of hij die dubbele kracht, die dubbele genade, die dubbele geestesbediening zal ontvangen. Als u me zien zult, als ik heen zal gaan. Maar ten diepste wijst hij Elisa op God. Wat een les. Want het is zo ook vandaag dat geen dominee en geen kind van God iemand de gave van de geest of de bekering of een bijzonder iets wat gevraagd en gesmeekt wordt kan schenken. Ooit na een dienst zei een ouderling tegen me: als het werkelijk een beetje gaan mag in de prediking, dominee, stel ik me zo voor, en soms ook bij het lezen van een preek, dan kan er zoveel ruimte in je hart komen dat je de mensen wel zou willen geven. En dat is goed. Als die gunning er is, als dat medelijden er is met onbekeerde mensen, als dat zoeken er is om het mensen als het ware aan het hart te leggen. Maar wij moeten telkens weer inleven dat wij het heil nooit zelf kunnen wegschenken, want dat behoudt de Heilige Geest aan zichzelf voor. En dat geeft hij nooit uit handen. En zo is het, gemeente. Wij kunnen mensen niets geven, Gode zij dank. Wij mogen de mensen wel wijzen dat God het kan. En dat hij het om Christus wil ook doen wil. Aan arme en zondige mensen. Om niet. En zo zien we ook dat belangrijke woord hier van Elia staan. Hij wijst Elisa op de Heere en zegt: voor mij een harde zaak. Ik kan het niet geven. De Heere kan het doen. En het teken daarvan, en dat zegt hij terwijl hij innerlijk in gebed, zo denken we, met de Heere overleg pleegt en de Heere hem dat ook innerlijk bekend maakt: het zal zichtbaar worden als je me ziet wanneer ik zal heen gaan. Kijk, als we zo al deze dingen op ons laten inwerken van dit stukje uit deze bekende geschiedenis, dan blijven tenslotte een aantal dingen over waar we elkaar vanuit het woord op dienen te wijzen. En het eerste is dit: wat worden we hier gewezen op de noodzaak van de bediening van de geest en van de gave van de genade van God? Twee godvrezende mensen op een belangrijk ogenblik in hun leven, terwijl ze allebei dicht bij de Heere verkeren. Want Elisa verkeert dicht bij de Heere, hij wandelt ootmoedig met Elia. En Elia, we hebben het gezien, zijn ziel is stil tot God in deze laatste uren van zijn leven. Maar in deze ogenblikken vindt u zo heel treffend dat wanneer het gaat over de gave die Elisa nodig heeft, ze zich niet beroemen op hun godsvrezen, ze niet verwijzen naar zichzelf, maar ze verwijzen naar de geest van God en naar het soevereine werk van de geest. Dat betekent dat wij alle ten diepste aangewezen zijn, niet op het werk van mensen, niet op de godsvrucht van mensen. Daar kunnen we uiteindelijk ook niet op steunen, maar dat het tenslotte gaat om het genadewerk puur eenzijdig van de levende God. Puur soeverein. Zijn we daar ook verlegen om? De vraag is op een andere manier al aan de orde gekomen. Maar ik wil er aan het slot van de preek van deze avond nog één keer op terugkomen. Zijn we verlegen om de genade van God? Zijn we verlegen om de bediening van de Heilige Geest? Zeggen we het vanuit de nood van ons hart: Heere, ik heb in mijn dagelijkse leven, ik heb in mijn gezin, ik heb in mijn persoonlijke leven, maar vooral met betrekking tot U, tot mijn zielenleven, de geest en de genade van U zo nodig? Ach, wat zijn we dodelijk arm wanneer we het altijd nog maar zonder de Heere kunnen. Of wanneer we altijd nog maar verder kunnen met wat uiterlijke godsdienstigheid, met wat vorm. Wanneer die tollenaarsgestalte, de Elisa'sgestalte, de Salomo'sgestalte ons vreemd is, Heere, het meest nodige is uw geest en uw genade. Want wat zou er in het hart van jonge mensen, er in de harten van ouderen, in de levens van ons mensen, meer zichtbaar worden van de vreze Gods, als we God zo oprecht, ootmoedig en aanhoudend nodig hadden. En vergeet het niet, gemeente, jongelui, ouderen, als we het zonder die genade van God kunnen stellen en zonder de geest van God kunnen stellen, en alleen met onze lippen en ons verstand beamen, ja, dat zou eigenlijk moeten veranderen, maar we leven zo makkelijk door. We leven zo makkelijk onbekeerd door. U, jij, komt om. Want zonder die geest en zonder die genade gaat het niet goed. Komen we straks voor eeuwig om? En wat zal dat zijn? Om te weten van de genade met ons verstand. Om het lesje op de catechisatie geleerd te hebben over de Heilige Geest. Om te weten met je hoofd dat die geest ook nodig is. En toch altijd doorgeleefd te hebben zonder dat hartelijke bidden en smeken, die begeerte van Elisa, vanuit de afhankelijkheid en vanuit het totale gebrek en de onmogelijkheid aan zijn kant. En als er iets is van dat diepe besef, daar moeten we ook even op wijzen. Van dat besef, dominee, zo is het nou precies. Zonder de Heere kan ik niets. Maar ik mis de Heere, het is allemaal zo ver. Ik besef dat ik een zondaar ben, al durf ik dat niet eens hardop te zeggen, want ik kom in mijn eigen leven zoveel dingen tegen dat ik denk, zou het wel echt zijn? Zou dit oprecht schuldbesef zijn? Ik raak er helemaal door in de war soms. Maar diep in mijn hart is er een verlangen om nu door het bloed van Christus gered te worden. Maar dat bloed, dat is zo onmogelijk ver van mij verwijderd. En die weg van de verlossing, ik heb er al zoveel over gelezen. Maar het staat allemaal zo vaag, zo ver. Hoe moet het toch? Is er ook voor mij een weg en een mogelijkheid? Mijn beste vriend, ik kan het u niet geven. Ik hoef het u ook niet te geven. Maar de weg staat hier helder en duidelijk in deze tekst getekend. Zoek het bij de God van Elia. En leg dan het diepste verlangen van uw hart maar voor de Heere neer. En vraag dan, Heere, om door u gered te worden. Om door u behouden te worden, dat is nodig. Wil u het me leren? Maak mij uw weg bekend. Open mijn ogen, opdat ik zien mag. Opdat ik ook hem zien mag, in wie alleen de genade en de geest geschonken wordt, Jezus Christus. Kijk, en dan kom ik bij een volgend punt. Want terwijl Elia zeggen moet, dat kan ik niet geven. Dat is niet bij machten in mijn handen, om het uit te delen, die gave van de geest. Dat laat tegelijkertijd zien dat hoe groot Elia ook is in het koninkrijk van God, wij hebben één nodig, iemand nodig die meer is dan Elia. Eén die machtiger is dan de grootste profeet of apostel uit Oud en Nieuw Testament. Jezus Christus. Want terwijl Elia kan bidden, maar niet kan eisen. Terwijl Elia kan vragen door genade, maar niets weg te geven heeft, heeft Jezus Christus, de meerdere dan Elia, alles uit te delen. En wat hij bidt van zijn vader, kan zijn vader hem niet weigeren. In het Nieuwe Testament wordt voor het bidden van de Heere Jezus dan ook een woord gebruikt, wat alleen van de Heere Jezus gebruikt wordt. En wat je ook kunt vertalen met eisen. Als hij bidt, mijn vader, ik wil dat waar ik ben ook die zijn die gij mij gegeven hebt. Dan is dat een eis van de Heere Jezus Christus waarop de vader wel moet antwoorden. En waarop hij ook met heel zijn hart antwoorden wil. Want de vader wil geven wat Christus vraagt en wat Christus verdiend heeft. Want Christus heeft de straf gedragen en het bloed gestort. De genade verworven en de geest verworven. En daarom kan hij de geest niet slechts één deel, niet slechts twee delen, maar de geest zonder mate uitdelen. Hij kan genade geven, zegt Johannes, zonder mate, genade voor genade. Gemeente, zullen we het daar zoeken? Niet bij mensen. Al mag u best vragen aan een kind van God en aan een knecht van de Heere, zult u voor me bidden. Maar doe het dan altijd in het besef dat ook dat maar mensen zijn die zwak van moed en klein van krachten zijn. Dat u een meerdere nodig hebt dan Elia of dan welk kind van God ook. Die machtige voorbidder, die alles te schenken heeft. En dan moet u eens luisteren. Dat is nu het liefste wat de Heere Jezus Christus doet. Om aan verloren mensen, die zo nood hebben, die de geest zo nodig hebben, die de leiding en de bediening van de geest niet missen kunnen, die zelf vastlopen, die veel van de geest nodig hebben, omdat ze hun eigen tekort en hun eigen onmogelijkheden zo diep inleven. Om zulke mensen met goederen te vervullen. Want het is het grote werk van de Messias, zo lezen we al in de psalmen. Om armen met goederen te vervullen. En om mensen met lege, bevlekte, vuile handen te schenken al wat hen ontbreekt. Nog één keer die vraag. Als u nou eens gevraagd zou worden, vraag maar, begeer maar aan hem wat u wilt. Wat is uw diepste verlangen? Wat hebt ge het meest nodig? O, wat zou het een zegen zijn als er vanavond velen zijn die zeggen, net als de tollenaar. Daar zou ik willen staan. Daar zou ik willen bukken. Daar zou ik willen knielen. O God, genade. Misschien zegt iemand, ja dominee, maar bij die tollenaar kun je ook zomaar niet komen. Om nou leeg te zijn, dan moet je toch gebracht worden. Daar heeft de mens zichzelf niet voor over. Jazeker, u hebt gelijk. Maar als u daar nou mee worstelt, dat uw hart nog zo vol is met van alles. En dat u in dat dal van de ootmoed niet kunt komen, omdat u nog zo kleeft aan allerlei dingen en omdat u uw eigen hart tegen hebt. Zou u dan dat niet aan de Heere vragen? Heere, verlos me van alle dingen die me van u afhouden. Breek mijn gesloten hart open. En maak mijn hart ontvankelijk voor uw genade. Maak ruimte voor uw woord en voor uw geest. Schenk me een dubbele mate van de geest. De geest die plaats maakt voor Christus. En de geest die Christus uitstalt en indraagt in het hart. Ziet u hoeveel geestesbediening we nodig hebben? Hoeveel genade we nodig hebben. Dat is niet maar één genade. Maar dat is genade voor genade. Dat is genade om arm te worden, genade om een zondaar te worden, genade om bedroefd te worden over je zonde, genade om de toevlucht te nemen tot Christus, genade om Christus te leren zien, al is het misschien aanvankelijk door de schaduwen heen, genade om tot Christus geleid te worden, genade om Christus als een verloren zondaar te omhelzen in het geloof, genade om achter zijn bloed te schuilen, genade om in hem geborgen te worden. Heere, geef één deel genade, twee delen genade, drie delen genade. Heere, ik heb een zee van genade nodig. Met minder kan het niet. O God, schenk ze aan mij. Voor het eerst of opnieuw. Amen. Eindigen wij dankzegging in gebed. Heere, wij zeggen u naam eerbiedig dank dat u uw woord mocht overdenken. En het is van ons uit in alle zwakheid gebracht, zoals alles wat wij mensen doen onderworpen is aan de zwakheid van ons mensen, maar het was toch uw woord. Heere, wil het zo dan zegenen, indragen in het hart, toepassen door de werking van uw Heilige Geest. En wil u de naprediker zijn, ook deze week, geef dat het woord mee mag gaan de dagen van de week door, dat we het niet meteen kwijt mogen raken, maar dat er een tekst of een vers of een uitspraak mag blijven haken, die zijn krachtige en vruchtbare werking mag doen. Ook dat hebben wij niet in handen. We zijn zo totaal afhankelijk van de werking van uw geest. Ach, lieve geest, wil u het zelf toepassen. En wil u deze week verder met ons zijn. Wil u ons deze week gedenken in alles wat deze week gebeuren moet. Sterk ons bij ons werk. Wees met ons als we niet meer of door ziekte niet kunnen werken. Wees u met onze kinderen. Bescherm en bewaar ons. Neem onze dank aan voor alles wat u deze dag gaf. Ook dat u driemaal krachten gaf om het woord en het sacrament te bedienen. Wil u, Heere, het gebrekkige en het zondige wat erin was wegnemen en het goede zegenen. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. 143, het tiende vers is onze slotzang. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Ateen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.